Wij gaan verder, broeders en zusters, met het thema Elisa. En daarvoor gaan we vanmorgen... Of vanmorgen. Ja joh, dan heb je veel meer tijd, hè? Als je 's morgens is. 2 Koningen 4. 2 Koningen 4 gaan we naartoe. En dan lezen wij vanaf vers 38. Twee Koningen 4 vanaf vers 38 tot met vers 44. Het zijn twee gedeelten, maar die hebben toch alles met elkaar te maken. Daar staat, toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. En terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zei hij tot zijn knecht, zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. Daarop ging er een naar het veld om groenten te plukken. En hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde colloquinten, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot, want zij kenden ze niet. En vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij van het moes gegeten hadden, schreeuwden zij het uit. De dood is in de pot, man Gods. En zij konden het niet eten. Doch hij zeide, haal dan meel. En hij wierp het in de pot en zeide, schep op voor het volk, opdat zij eten. En toen was er niets kwaads meer in de pot. Er was een man gekomen uit Baal Salisa. En deze bracht de man Gods in zijn tas brood van de eersteling. 20 gerstebroden en vers koren. En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Maar zijn dienaar zeide, hoe kan ik dit aan 100 man voorzetten? En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. En daarop zette hij het hun voor. En zij aten en hielden over naar het woord des Heren. Tot zover. Dus eigenlijk weer twee geschiedenissen, twee vermeldingen van iets wat gebeurd is in het leven van Elisa. En het zijn weer wonderen die hier plaatsvinden, broeders en zusters. En ja goed, dat zijn we eigenlijk al een beetje gewend nu we met deze Bijbelstudies bezig zijn. Want alles wat in het leven van Elisa plaatsvindt, dat zijn... ja, eigenlijk allemaal wondertekenen. Ja, en het mooiste is om het zo te zeggen, inderdaad, wondertekenen. Het zijn niet zomaar wonderen, omdat God nou helemaal graag wonderen doet of zo. Nee, het zijn voor alles zijn het tekenen. Het betekent iets. Het geeft iets aan, ja, wat later in het evangelie met name wordt ontvouwd. Het heeft allemaal te maken met het verlossingswerk dat God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, tot stand gebracht heeft. En elke keer wordt er vanuit een ander gezichtspunt eigenlijk weer de blik gericht op dat verlossingswerk. En zo hebben we al verschillende aspecten daarvan met elkaar gezien in de wondertekenen die Elisa heeft verricht. Het begon immers met het gezond maken van het water van Jericho. Daar hebben we bij stilgestaan. Dat kon doordat Elisa er in opdracht van God zout bijgooide. En dat had alles te maken met het leven van Jericho. Want dat was daardoor ook minder gezond geworden, zal ik maar zeggen. Eigenlijk waarde de dood rond. En door het zout in een schaal te doen en dat in de bron te werpen, werd het water gezond. Dat is natuurlijk geen vanzelfsprekende zaak. Dat lag ook niet aan dat zout of aan die schaal of aan Elisa, maar dat lag aan God zelf. Hij verrichtte een wonder. En we hebben ook gezien dat als het om de Heer Jezus gaat, dat het eerste wonder wat hij verricht heeft ook te maken met water. Hij verandert namelijk water in wijn. Nou goed, als je al die dingen naast elkaar zet, dan ontdek je telkens weer dat in die oude geschiedenissen, ook in datgene wat de profeet Elisa meemaakt en de dingen die hij mag doen, dat daar een geweldige boodschap in ligt opgesloten, met name voor het volk van Israël. En dat moet ik er altijd bij zeggen. Want je moet goed bedenken dat het hele Oude Testament Ja, dat spreekt voornamelijk over Israël. En natuurlijk komen de heidense volkeren ook wel in beeld bij tijd en wijlen. Maar over het algemeen is het een geschiedschrijving die betrekking heeft op Gods handelen met Israël. En verreweg het grootste gedeelte van de Bijbel heeft daar betrekking op. Ook in het Nieuwe Testament. Ik weet wel dat dat soort gedachten misschien niet algemeen zijn, maar... Want over het algemeen, hè, binnen de kerk maakt men de onderverdeling. Nou ja, het Oude Testament, dat is Israël. En het Nieuwe Testament, dat is de gemeente. Nee, helemaal niet zo. En dat is veel te kort door de bocht. Het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament gaat ook over Gods handelen met Israël. En de evangeliën, waarin de Heer Jezus zegt... Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het boek Handelingen, hoe is het met Israël gegaan? Heeft men de boodschap aangenomen, ja of nee? Aan het eind van het boek Handelingen concludeert Paulus, zegt nee, jullie hebben het heil afgewezen en nu worden tot de heidenen gezonden. Maar ook als je gaat naar de brieven van het Nieuwe Testament, de brieven van de Hebreeënbrief. Nou, de titel zegt het al. Wie zijn de Hebreeën? Ja, dat zijn andere mensen als Friezen. Of Grunners. Of Nederlanders. Hebreeën, dat is Israël. En als je, ik zeg het daarom ook even, hoewel ik het ook wel bij velen van u bekend veronderstel, maar ik kan het nooit genoeg benadrukken. Ik ben afgelopen zaterdag bezig geweest met een Bijbelstudiedag voor jonge mensen en toen hebben we het gehad over de betekenis van de hoge priester. En toen ben ik dus met de Hebreeënbrief bezig geweest. En dan is het zo belangrijk dat je die brief leest in de context van Israël, want anders dan kom je verkeerd uit. Nou, die jongelui die hebben ademloos zitten luisteren, dat verbaasde mij. Dat ze gingen zien dat er inderdaad onderscheid is in de schrift en dat als je het in het juiste perspectief leest, dat alle dingen dan vervolgens ook op hun plaats vallen. Dan hoef je niet te wringen enzovoort, dan hoef je geen inlegkunde te doen of wat dan ook, maar dan valt het gewoon op zijn plek precies zoals God het heeft bedoeld. En dat is prachtig en dan worden het geweldige studies. Denk aan de brieven van Petrus. Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Israël. Jacobus schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Israël. Johannes is ook een apostel der besnijdenis. En ook zijn boodschap heeft in de eerste plaats te maken met... Dus ook het Nieuwe Testament gaat grotendeels over Israël. En dat komt omdat de Bijbel hoofdzakelijk spreekt over het handelen van God met betrekking tot deze wereld. De schepper die handelt met zijn schepping... En het belangrijkste volk in deze wereld, en dat moet u natuurlijk niet hardop zeggen vandaag, maar het belangrijkste volk in deze wereld is en blijft Israël. In het kader van Gods plan. Daarom is het ook zo geweldig om te zien hoe God ook in die oude geschiedenissen een boodschap heeft neergelegd, die later in de evangeliën alleen maar wordt bevestigd. En omdat dat zo is, ga ik eerst met u even naar het Nieuwe Testament, naar het Johannes-evangelie. Want ik heb namelijk boven deze Bijbelgedeelten die we net gelezen hebben, daar heb ik zelf met potlood nog even iets boven gezet. Hè? Ja, bloed kruipt paard niet gaan, kan zeggen ze wel eens. Staat er dan niet genoeg in de Bijbel? Jawel. Maar even als geheugensteuntje ook. En boven dat eerste gedeelte, de dood in de pot, daar heb ik naast gezet wet. En dat tweede gedeelte, de spijziging van de 100, daar heb ik naast gezet genade. Wet en genade. Wet of genade. Beide thema's kom je in de Bijbel tegen. Wet tegenover genade. Maar ook wet en genade. En daar spreken deze Bijbelgedeelten van. En omdat dat zo is, wil ik graag eerst even met u iets lezen uit Johannes hoofdstuk 1. De intro van het Johannes-evangelie, zeg maar. Want daar zegt Johannes ook iets... belangrijks. Daar staat in vers 14. Het gaat hier om het woord dat van de beginnen bij God was. Het woord was God. Dat het woord, staat er, vers 14, is vlees geworden. Het gaat uiteraard over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Ja, dat woord wonen wat hier gebruikt wordt, dat kan je ook vertalen. Ik meen dat de oude vertaling dat ook heeft, de Statenvertaling, maar ik weet niet helemaal zeker meer. Maar je kunt ook vertalen, hij heeft onder ons getabernakeld. geloof dat dat in die Statenvertaling. Ik heb het ergens een keer in een vertaling gelezen. Getabernakeld. Want er staat eigenlijk een woord dat betekent dat iemand woont in een tent. Dat woord staat er. En als je zegt getabernakeld, ja, dan zit het woord tabernakel daarin. En dat was ook een tent, hè? En die had ook een bijzondere plaats natuurlijk in de geschiedenis van Israël. Goed, en wij hebben, staat er, zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Het is heel bijzonder dat Johannes dit zo zegt. Ik ben gisteravond ergens bezig geweest met een studie over Filippenzen 2, over de vernedering van de Heer Jezus Christus. En dan lees je bijvoorbeeld de profeet Jesaja, hoe de Heer Jezus er nu heeft uitgezien als mens op aarde, in het vlees. Nou, dat is onvoorstelbaar. Dat is bepaald niet Jesus Christ Superstar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als je dat leest in Jesaja, dan krijg je nog posthuum, krijg je daar nog kippenvel van. Zoals de heiland er heeft, hij zag er niet uit. Hij had gestalte nog luister. Zodanig dat we ons aangezicht van hem zouden hebben afgewend, zegt de profeet. Onvoorstelbaar. Zoals de Heer zelf ook gezegd heeft, de vogelen des hemels hebben nesten en de vossen hebben holen en de zoon des mensen heeft geen steen om zijn hoofd neer te leggen. Hij leidde ook voor een groot deel een zwervend bestaan. En als je dan, hoe dichter je bij dat kruis van Golgotha komt, hoe erger het wordt. We hebben Psalm 22 gelezen. En dan zie je, als je die woorden leest in Psalm 22, dan zie je daar in de kracht van zijn leven iemand, 33, 34 jaar ongeveer, een uitgemergelde persoon aan het kruis hangen. Al mijn beenderen kan ik tellen. Dat is onvoorstelbaar. Maakt grote indruk, broeders en zusters. En toch zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En daar zie je dat Johannes ook iemand, ja, een gelovige was. En een gelovige heeft het voorrecht dat hij verder kan kijken dan zijn neus lang is. Dat is zo mooi. Dat deed Johannes. En ik zeg net, ja, dat is eigenlijk het woord tabernakel zit erin. Want hoe was dat met die tabernakel ook weer? Was daar ook heerlijkheid in die tabernakel? Ja, toch? Ja, natuurlijk. U zegt volmondig. Ja, en dat is ook zo. Alleen, zag je dat aan de buitenkant? Nee. Want je moest namelijk door de poort ingaan, kwam je in de voorhof en dan ging je in het heilige. Nou, dan kreeg je al een vermoeden, want dat werd steeds mooier. En uiteindelijk kwam je in het heilige der heiligen en dat was allemaal goud wat er blonk. Want daar stond de ark. Die houten kist met goud overtrokken met dat gouden verzoendeksel. Massief goud, hè? Met die gouden gerubstrop. En dat is, dus die heerlijkheid die was er, alleen dat kon je aan de buitenkant niet waarnemen. Daarvoor moest je naar binnen gaan. En zo is het eigenlijk ook met de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid was er, alleen dat zag je niet aan de buitenkant. Je kon dat niet aan hem afzien. De Heer Jezus heeft alleen op bepaalde momenten tekenen van zijn heerlijkheid laten zien om, ja, voor de mensen, de Israëlieten ook te kunnen, dat ze zijn identiteit ook konden vaststellen. Hè? Want God had natuurlijk zijn signalement in de profeten al lang bekendgemaakt. En zo deed hij tekenen en wonderen. Ik sprak net even over Johannes 2, dat hij water in wijn veranderde. En dan staat er ook in Johannes 2, dit deed Jezus als begin van zijn tekenen om zijn heerlijkheid te openbaren. Dus dat wat hij deed, dat demonstreerde wie hij feitelijk was. Niet zomaar een mens, zoals je hem zag in een lichaam. Maar voor alles de Zoon van God. Het woord dat vlees geworden is. En Johannes die heeft dat ontdekt, mogen ontdekken, zijn ogen zijn daarvoor open gegaan. Zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders. De heerlijkheid van de Zoon dus. En dan staat er, vol van genade en waarheid. En dat is een uitdrukking die kun je ook wat anders zeggen. Je mag namelijk taalkundig gezien, mag je ook een bijvoeglijk naamwoord gebruiken en dan wordt het eigenlijk vol van waarachtige genade. He? En ik zeg het even met opzet zo, ik had het eerlijk gezegd mooier gevonden als ze dat ook zo vertaald hadden, Want dat beantwoordt ook meer aan de betekenis ervan. Maar goed, wie ben ik, hè? Maar zo kan je het ook zeggen. Vol van waarachtige genade. En Johannes heeft van hem getuigd lezen en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij ontvangen, zelfs genade op genade. En wat betekent dat nou? Dat Johannes dit zegt. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen, zelfs genade op genade. Ik moet zeggen, dit is een van de Bijbelteksten die samen met nog een paar anderen over het algemeen praktisch altijd uit zijn verband gerukt wordt. En op een verkeerde manier gebruikt wordt. Want laat maar eerlijk zijn, u zult dat herkennen als ik het zo zeg. Over het algemeen koppelt men hier aan van, oh ja, het is zo geweldig om een kind van God te zijn, want hij geeft ons genade op genade. Met andere woorden, elke dag hebben we weer genade van God. Is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Gelukkig maar. Nee? Alleen dat staat hier niet. Dat wordt hier ook niet bedoeld. Lees maar wat er bedoeld wordt, staat er namelijk achter. Want, hè, met andere woorden, dat is een, heb ik van mijn lerares Nederlands geleerd, een redengevend voegwoordje. Want, dus nou gaat hij het verklaren, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, of, zoals ik net zei, de waarachtige genade is door Jezus Christus gekomen. En daarmee wordt eigenlijk verklaard wat die uitdrukking genade op genade betekent. Want dat woordje op wat daar staat, dat is in de grondtekst het woordje anti. Dat kennen wij ook, hè? Alleen wij kennen het in een betekenis die geen recht doet aan de oorspronkelijke betekenis vanuit de Griekse tekst. Anti betekent namelijk van oorsprong in de plaats van. In de plaats van. En het is waar, dat kan ook betekenen, naar gelang de situatie, dat dat tegen is. Nou, wij kennen het begrip eigenlijk in onze taal niet anders dan tegen, toch? En, maar origineel betekent het dus in de plaats van. Kijk, als je bijvoorbeeld het begrip antichrist hebt, hè, in de Johannesbrief, antichristus, datzelfde woordje. Dat is dus iemand die zich in de toekomst aan het volk van Israël manifesteert in plaats van de Christus. Voel je? Maar omdat hij dat doet, ja, betekent dat ook dat hij tegen de Christus is. Dus het een vloeit voort uit het ander. Maar de oorspronkelijke betekenis is dus in de plaats van, anti. En hier staat dus feitelijk, wij hebben ontvangen uit zijn volheid, hè, en daarom zegt Johannes er ook aan voorafgaand, hij was eer dan ik. Ja, hij was er namelijk al, voordat Johannes er was. Dus als je het over het Oude Testament hebt, dan was hij er al. En inderdaad, schrift met schrift vergelijkende, daar blijkt uit dat feitelijk de persoon die wij in het Oude Testament als Here tegenkomen, dezelfde is als die wij in het Nieuwe Testament in de Evangelie ontmoeten met de naam Jezus. Denk aan die bekende uitspraak in Johannes 8. Eer Abraham was, ik ben. Dus hij was er al voordat Johannes er was. Hij was er ook al voordat Abraham er was. Dat is geweldig. En hij is dus degene die ook in het Oude Testament al aanwezig was. En uit zijn volheid, zegt Johannes, hebben wij allen ontvangen. Wij allen. Hij zegt dat, vanuit de Joodse achtergrond dus, hè. Genade in plaats van genade. En dan verklaart hij dat en zegt, want de wet is door Mozes gegeven. En de waarachtige genade is door Jezus Christus gekomen. En als je zegt, de waarachtige genade, dan veronderstelt dat dat er dus ook, laat ik hem maar even in mijn eigen woorden zeggen, ook gewone genade is. Dat is net als dat de Heer Jezus in Johannes 15 zegt, ik ben de ware wijnstok. Nou, als je zoiets zegt, dan impliceert dat dat er ook een gewone wijnstok is. Anders hoef je zoiets niet te zeggen. He? Dat is hier ook zo. Er is dus genade en er is waarachtige genade. Met andere woorden, De wet is door Mozes gegeven. En daar heb je het nou. Heel vaak als mensen dan aan de wet denken, dan zeg je, ja, dat is iets anders dan genade. Je hebt wet, het is de wet of het is de genade. Het is één van tweeën. En ja, als je bepaalde schriftgedeelten leest in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief, dan is dat ook zo. Maar het is maar net waar je het over hebt, wat het onderwerp is, wat het thema is. Als het gaat om behouden worden, enzovoort, enzovoort, dan is het inderdaad wet of genade. Eén van twee. Word je door de wet behouden of word je door de genade behouden? Maar als je het vanuit een ander perspectief bekijkt, dan moet je wel degelijk constateren dat ook in de tijd dat de wet gold voor Israël, de tijd van het Oude Verbond, er wel degelijk ook genade was. Sterker nog, de wet bestaat voor een deel uit genade. Want als je het over de wet hebt, de wet van Mozes, die God aan Israël gegeven heeft in het kader van het Oude Verbond, dan heb je het enerzijds over, die wet die kent eigenlijk twee aspecten. Enerzijds, zo noemen we dat dan in theologie, heb je de morele wet. Weet je wat, dat is de wet van geboden en verboden. Gij zult dit en gij zult dat en gij zult zus niet. En dat gaat over de mens, hoe die zich gedraagt, hoe die zou moeten leven enzovoort. En wat de eis is van God. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat is de zogenaamde ceremoniële wet. En dat heeft te maken met al die offeranden. Maar waarom heeft God nou in het kader van die wet al die offeranden ook ingesteld? Nou, omdat God van tevoren wist dat geen enkele Israëliet kon voldoen aan de eisen van de morele wet. Dat wist God. En met dat oogpunt heeft God die wet ook nooit gegeven. Hè? Alsof daar elke Israëliet aan moest voldoen om daardoor zalig te worden of wat dan ook. Nee, God wist. Hè? Kijk, toen Israël de wet kreeg, toen zei het volk wel, alles wat de Heere gezegd heeft zullen wij doen. Maar ja, daar is natuurlijk geen bal van terecht gekomen op z'n Hollands. Helemaal niks. Hè? En ze hebben zoveel dingen gedaan die de Heere gezegd heeft. Ze hebben de wet overtreden. Dat is wat de Bijbel duidelijk maakt. God wist dat van tevoren. En dus heeft hij offeranden ingesteld. Zodat als een Israëliet een overtreding had begaan, dan kon hij met een offerdier naar de priester gaan. Dan werd dat voor hem geofferd. En zodoende werd door het bloed van bokken en stieren de zonde bedekt voor het aangezicht van God. Dat is de verzoening van het Oude Testament. De zonden werden bedekt voor God door het bloed. Als ik het bloed zie, weet je wel, Israëlieten moesten dan deurposten smeren toen ze uit Egypte. Als ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. Dat betekent dat de verderfengel niet zou toeslaan. Het bloed spreekt namelijk van verzoening. En zo was dat. Dus dat was een betoning van genade in de tijd van de wet. En Johannes zegt nu, we hebben ontvangen genade in plaats van genade. We hadden genade, namelijk in de ceremoniële inzettingen van de wet. Maar die genade is nu vervangen door de waarachtige genade. En die genade, die staat feitelijk los van de wet. Die genade heeft alles te maken met de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Van de Messias. En dat is de boodschap waarin het in het Johannes-evangelie om gaat. En laat dat nou net ook de boodschap zijn, broeders en zusters, die in 2 Koningen 4, in beeld, in type, als een schaduw tot uitdrukking komt. Ik kom straks nog een keer terug in het Johannes Evangelie, maar we gaan eerst even naar 2 Koningen 4. Wat is er daar aan de hand? Elisa keerde naar Gilgal terug, staat er. En daar is hij terug waar hij begonnen is. Want destijds vertrok Elisa samen met Elia vanuit Gilgal. Dat lees je in het tweede hoofdstuk, de eerste vers. En Gilgal was daarmee het beginpunt van Elisa's dienst onder het volk van Israël. Nou, toen is hij naar Bethel gegaan. Hij is in Jericho terechtgekomen. Hij is bij de Jordaan geweest. En nou keert hij weer terug naar Gilgal. Hè? Dat is ook vlakbij trouwens hoor. Daar hoeft hij geen wereldreis voor te maken. Gilgal ligt vlakbij de Jordaan. En Gilgal, de naam Gilgal, betekent wiel of omwenteling. En in dat verband wordt het ook wel aangeduid als een begrip dat te maken heeft met de wedergeboorte. Want wedergeboorte, ja, dat is eigenlijk een omwenteling, hè? Niet alleen in de praktijk van iemands leven. Hè, maar ook omdat het eigenlijk een geboorte is, alleen het is niet de eerste geboorte. Vandaar ook wedergeboorte. De eerste geboorte, dat is een geboorte uit het vlees. Zo zijn u en ik ter wereld gekomen. En daar konden wij helemaal niks aan doen. Op een gegeven moment waren we er gewoon. He, andere mensen hebben er schuld aan, zal ik maar zeggen. Nee. Maar goed, dat is de eerste geboorte uit vlees. En dan is er sprake van een tweede geboorte. Opmerkelijk trouwens, broeders en zusters, dat de Heer Jezus daar vrijwel direct mee begint in Johannes hoofdstuk 3 om dat uit te leggen aan Nicodemus. De leraar van Israël. En hij zegt tegen Nicodemus, tenzij gij wederom geboren, opnieuw geboren wordt, kunt gij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus de Heer zegt eigenlijk, Nicodemus, je bent nou geboren, dat is prima, maar je moet wedergeboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. En dan zegt de Heer ook, tenzij gij geboren wordt uit de geest, dat wil zeggen van bovenaf geboren wordt. Nicodemus die begrijpt er helemaal niks van. Kan iemand tot de moederschoot ingaan om opnieuw geboren, weet je wel. Zijt gij de leraar van Israël, zegt de Heer Jezus, en gij verstaat deze dingen niet? Zo blind was het volk van Israël. Zo weinig kennis was er nog over feitelijk van de boodschap die God in zijn woord had verkondigd. Want vanaf de allereerste bladzijde van de Bijbel spreekt God over wedergeboren. Dat wil zeggen over geboren worden uit water. En natuurlijk, je kunt zeggen, ja, dat geldt voor de vleeselijke geboorte, hè, want wij allemaal zijn geboren uit water. Ik ga nog geen medische les houden of wat dan ook. Ik veronderstel dat ook wel bekend zo'n beetje niet. Wij komen voort uit het water. Hè. We zaten in het water 9 maanden lang, zeg maar zo'n beetje. En op een gegeven moment toen kwamen we eruit tevoorschijn. Zoals ook in het begin van Genesis de aarde tevoorschijn komt uit het water. En, maar de Heer Jezus die zegt in Johannes 3 van... kijk, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit geest geboren is, dat is geest. Nicodemus, je bent uit vleeselijk water geboren, maar je moet uit geestelijk water worden geboren. En dat geestelijke water, dat is feitelijk de geboorte uit de geest, dat tot stand komt door het woord, het zaad van God. Het woord van God, hè, dat evangelie, dat het zaad is. Als iemand de boodschap van het evangelie hoort en gelooft, dan krijgt hij deel aan die wedergeboorte, dan ontvangt hij de Heilige Geest, dan wordt hij van bovenaf geboren. Hè? Dat is het verhaal. En die les die heeft God ook gegeven bij de verlossing van Israël uit Egypte. Ze gingen het water in en ze kwamen er weer uit. Tevoorschijn. Ook bij de Jordaan, ze gingen de Jordaan in en ze kwamen uit de Jordaan. Ze kwamen terecht bij Gilgal en daar werd het volk besneden. Weet je nog? Dat is de oude geschiedenis. Daar is Gilgal ook bekend van de besnijdenis. Maar wat is besnijdenis? Ja, dat is het weghalen van een stukje vlees. Vleeselijk gezien. Maar die besnijdenis naar het vlees is weer een type, een beeld van de besnijdenis des geestes. De besnijdenis des harten. Niet waar? Het ontvangen van het nieuwe leven. Heeft te maken met datgene wat God geeft. En daar staat Gilgal dus bekend om. En dat heeft te maken met de wedergeboorte. Hè? Nou, dat zit allemaal in dat begrip Gilgal. En Gilgal verwijst feitelijk ook naar Golgotha. En daarbij verwijst het uiteraard ook naar de persoon van de Heer Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan uit de dood. Want ja, wat is wedergeboorte ook? Wel, dat is eigenlijk opstaan uit de dood. Want dat water, waar Israël in ten onder ging van de Jordaan, dat staat eigenlijk voor de dood. En het opkomen uit het water, dat staat eigenlijk voor het ontvangen van een nieuwe leven. En zo is met de doop ook in de Bijbel, weet je wel, de onderdompeling in water. Het watergraf, zeggen we dan wel eens. En het opkomen uit het water. Het is niet anders dan een beeld van dood en opstanding. En dat is wedergeboorte, opstaan uit de dood. En daar bij Gilgal, in Gilgal, daar was honger in het land, staat er. Waarschijnlijk is dit dezelfde hongersnood waar we al eerder over gelezen hebben. Heeft zo'n 7 jaar geduurd. En dan, nou ja, goed, dan moet er wat gegeten worden. En dan zegt Elisa van nou, hè, zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. En dan gaat er iemand naar het veld om groente te plukken en hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten zijn kleed vol. Die wilde slingerplant, ja, ik begrijp niet helemaal waarom men hier in mijn Bijbel althans met slingerplant vertaald heeft, want wat er in de grondtekst staat is gewoon wijnstok. Wijnstok, alleen een wilde wijnstok. Hè? En dan heb je het weer, als je een wilde wijnstok hebt, dan heb je kennelijk ook, ja, hoe zeg je dat? Een tamme? Ja. Ja. Ja, een goede wijnstok zou ik maar zeggen. Hè? Maar een wilde wijnstok. Hè? Ik zeg nogmaals, jammer hoor, dat hier niks over vertaald is. Als je namelijk het woord wijnstok leest, ja, dan moet je natuurlijk onmiddellijk weer denken aan, ja, aan Israël. Natuurlijk. En dan denk je onwillekeurig bij, althans, die het Nieuwe Testament ook kennen, en de Evangelie, denk je ook alweer aan de Heer Jezus. Van die ware wijnstok en zo, weet je wel. Want het zijn beelden die komen dan direct op door wat er staat. Wijnstok, hè. Want Israël, het volk van Israël en alles wat de Heer daaraan doet, wordt ook gezien bijvoorbeeld in Jesaja 5 als een wijngaard. He, Jesaja 5, daar staat ook, de wijnstokken die de Heer geplant heeft, dat zijn de mannen van Juda. He. Dus dat heeft alles met het volk van Israël weer te maken en zo. Dus het gaat om het feit dat het met Israël te maken heeft. En hij vond dan zo'n wilde wijnstok en plukte daarvan wilde coloquinten. Nou ja, ook die vertaling, daar zijn verschillen van mening over. Ja, is dat nou goed vertaald of niet? Ik laat dat maar voor wat het is, want ja, ik ben ook geen taalkundige in die zin. Eén ding weet ik wel. Het blijken hele bittere vruchten te zijn. En in de omschrijving, als je een encyclopedie erop loslaat, dan staat er ook heel simpel van, ja, die vruchten die zijn zo bitter als gal. Zo heb ik het gelezen. Ik denk, nou, dat is wel erg bitter. Dat is in ieder geval iets om niet te eten, lijkt mij. Gal moet je spuwen, moet je niet eten. Hè? Ik heb hier nog staan nog iets anders. Er staat zelfs dat die vruchten volgens sommigen ook wel Sodoms appels genoemd werden. Nou, Sodom, daar krijg ik ook geen prettig gevoel bij. Kleine bittere meloenen, heb ik geciteerd, die braakneigingen opwekken. Eet smakelijk. Maar dat was er dus aan de hand, hier. En men schept dan voor de mannen op om te eten. Dat woord mannen overigens, dat is de vertaling van een woord dat ook wel eens met stervelingen wordt vertaald. Het is ook weer van die dingen. Ja, soms is het wel goed om daar toch even weer een streep onder te zetten. Want stervelingen, hè, dat zijn sterfelijke mensen zoals u en ik. En dat zijn per definitie ook zwakke mensen. Ja, want die betekenis heeft het ook. Wat is de mens, de sterveling, dat gij zijner gedenkt? En als je dat soort teksten naast elkaar zet, dan ontdek je dat de mens eigenlijk als wezen heel zwak is. Nou ja, goed, daar hoeven we elkaar ook niks van te vertellen, dat dat in de praktijk ook zo is. Dus men zette het voor deze zwakkelingen, om het maar even zo te zeggen, om te eten. Hè? En ja, inderdaad, als je zwak bent, fragiel, dan is eten toch wel belangrijk. Hè? Want eten, dat versterkt je lichaam. Dat is voedsel wat je nodig hebt. Hè? Daardoor kun je functioneren. Kortom, eten is heel bazaal voor het leven van u en mij en elke andere sterveling. En natuurlijk ook voor Joodse mensen. Ook voor Israëlieten. Hè? Want dat zijn ook mensen. En dan staat er, maar zodra zij van de moes gegeten hadden, schreeuwden zij het uit. De dood is in de pot, man Gods. Ze konden er niet eten. Nou, dat blijkt wel, ze kregen er kennelijk braakneigingen van of zo. Hier in Friesland zeggen ze dan, ze gingen over hun nek. Bij ons zeggen ze zoiets niet, maar... Je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Was om, niet om te eten. Ze konden het niet binnenhalen. Hè? De dood is in de pot. Met andere woorden, er was voedsel. En het was de grootste pot. Dus qua hoeveelheid was het voldoende. Alleen, het was niet toereikend. Ze hadden er geen baat bij. Integendeel. Ze had het idee, als we hiervan eten, dan gaan we dood. Dat is wat ik erin lees. En daarom heb ik er ook boven gezet, boven dit eerste gedeelte, wet. Want dat is nou precies de essentie van waar Paulus bijvoorbeeld later heel uitvoerig op terecht komt. Maar goed, de Heer Jezus heeft het er ook al over gehad hoor. Maar Paulus gaat er heel diep op in. Namelijk dat wie wil eten van de wet, die zal ontdekken dat hij er niet door tot leven komt, maar dat hij erdoor sterft. Paulus schrijft in de Korinthebrief dat de wet een bediening des doods geworden is. Schrijft hij letterlijk. En niet een bediening ten leven, maar des doods. En hoe komt dat nou? Wel, omdat die wet niet toereikend is voor zwakkelingen. Voor mensen die zwak zijn. En dat is eigenlijk het verhaal. En eigenlijk wordt met de dood in de pot hier de toestand van het volk van Israël aangegeven dat leefde onder de wet. En het tegelijkertijd ook van de wet verwachten om daardoor rechtvaardig te worden. Want dat is eigenlijk het verhaal wat onder Israël speelde. Lees maar in de Romeinenbrief, lees maar wat Paulus zegt in de Galatenbrief. Toen Paulus daar leefde binnen het Jodendom, waar hij zelf onderdeel van geweest is, heel duidelijk, komt hij tot de ontdekking dat men door de werken der wet gerechtigheid verwachtte. En daar zat hem nou net nou de kneep. Want je kunt door de werken der wet niet gerechtvaardigd worden. Want de mens, ook de Joodse mens, is een zondaar. En dat is een merkwaardig fenomeen, dat we zondaren zijn. Ik heb al gezegd, ja, wij zijn geboren en daar konden we niks aan doen. Maar op het moment dat u geboren bent, was u wel een zondaar. En er is natuurlijk niemand die dat zegt als die op geboortebezoek gaat of zo, kraambezoek, weet je wel. Ach, wat ligt daar een zondaar in de wieg? Weet je, zo werkt het allemaal niet, hè. Dat vergoelijken we allemaal, want ja, dat vinden we ook zo zielig voor de moeder die zo trots is op haar kindje, niet waar? Maar we liegen niks, hoor, als we het zeggen. En het is ook maar een kwestie van tijd of we zien het vanzelf. Want, zoals het altijd is, wat erin zit, komt er vanzelf uit. Ja, en zo is het ook met de zondaar. En met andere woorden, het is niet zo dat mensen zondigen en daardoor zondaren worden. Het is precies andersom. De mens is een zondaar, zoals David ook zegt in een of andere psalm. Ik weet niet, was die psalm 51 of zo in die kant? En dat hij zegt van, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Daarmee zegt hij precies de waarheid. Dat is een gedachte die men later onder het Jodendom volstrekt is kwijtgeraakt, tot op de huidige dag. Want binnen het Jodendom wordt altijd nog geleerd dat de mens in principe goed is. Ja. Ja, Sigmund Freud kwam natuurlijk niet voor niks aan die wijsheid. En Sigmund Freud was natuurlijk ook iemand van Joodse afkomst. En die heeft die hele psychologie natuurlijk ontwikkeld. Waardoor wij vooral in het recente verleden kwamen te zitten met een psychologie die kan nog wel raken. Want daar ging men van de goedheid van de mens uit. En dat betekent dus als de mens van oorsprong goed is en er gebeuren later allerlei gekke dingen in het leven van de mens. Dan ligt dat niet aan die mens, maar dan ligt dat aan zijn omgeving. En we hebben een tijd gehad, als dan iemand iets uitgespookt had, dan gingen de hulpverleners eerst naar de juffrouw van de lagere school of die wel goed haar werk gedaan had. Weet je wel? Want ja, je zal toch verpest zijn door je juffrouw, niet? Broeders, zusters, er kan in je leven natuurlijk van alles gebeuren. En een mens wordt ook voor een groot deel gevormd door wat hij meemaakt in zijn leven. Maar het is pertinent, onbijbels, om te zeggen dat een mens vanuit zichzelf goed is. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die goed is. Zelfs niet
één. Want de mens is een zondaar. En die gaat zondigen.
En na verloop van tijd komt dat er ook uit. Je hoeft je kinderen niet te leren wat ze fout moeten doen.
En dat gaat vanzelf.
Je wil alleen later een beetje je best doen om het een beetje binnen de perken te houden, zal ik maar zeggen. Maar zo is dat. En ik ga even met u naar de Romeinenbrief toe. Want die wet was dus een bediening des doods. Zij konden het niet verdragen. Want wie de zaligheid verwacht uit de wet, die zal daarin bitter teleurgesteld worden. Romeinen hoofdstuk 3 ga ik maar even heen. Romeinen hoofdstuk 3. Daar staat. In die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief, daar heeft Paulus uiteengezet dat heidenen en joden eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. Want weet u wat het is? Er is een groot verschil tussen een jood en een heiden. Er komt een heiden, behoort niet tot het Joodse volk, dat is het verschil. Maar er is ook iets wat ze gemeenschappelijk hebben, en dat is dat het allebei de mensen zijn. Mensen die afstammen van Adam. En Adam heeft gezondigd en zo is de zonde in het menselijke geslacht verder gegaan en heeft zich voortgeplant, zodat elk mens die geboren wordt een zondaar is. Dus hij laat zijn Joodse volksgenoten zien van luister, de heidenen hebben geen wet, maar die hebben hun geweten en die worden veroordeeld door hun geweten. En de Joden hebben wel een wet en die worden ook veroordeeld door de wet. Dus in beide gevallen betekent het dat je strafwaardig bent voor God. En zover is hij dan als hij terechtkomt in vers 21. Hij heeft daar voorafgaand heeft hij nog een aantal schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament geciteerd. Wie de mens eigenlijk is. Dat, als je dat leest, dan word je niet vrolijk van. Maar het is wel de waarheid. Maar dan op een gegeven moment dan zegt hij in vers 21. Thans is echter buiten de wet om. Hij zegt het dus vooral ook even vanuit dat Joodse, vanuit de Joodse achtergrond. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Dus de wet en de profeten getuigen van de gerechtigheid Gods. De rechtvaardigheid van God. En God is rechtvaardig. En dan gaat hij het verklaren. Hij zegt, en wel, gerechtigheid van God door het geloof, en dan staat er letterlijk, van Jezus Christus. Zoals de Statenvertaling het heeft. De NBG heeft het geloof in Jezus Christus, dat is niet juist. Er moet gewoon staan wat er in de grondtekst staat, door het geloof van Jezus Christus. Dat woord geloof mag je van mijn part ook vervangen door trouw, dat is hetzelfde woord namelijk in de grondtekst. Door de trouw van Christus, de gehoorzaamheid van Christus. Daar is gerechtigheid Gods in geopenbaard. En dan staat erachter, voor allen die geloven. Dus ten behoeve van degene die geloven. Met andere woorden, als je in de Heer Jezus gelooft, krijg je deel aan die gerechtigheid Gods die buiten de wet om is geopenbaard. Want, zegt hij, er is geen onderscheid. Dus maakt niet uit of je nou Jood of Heiden bent, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We moeten die heerlijkheid van God dus missen. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Namelijk door de verlossing in Christus Jezus. Dus als het nou om die rechtvaardiging gaat, hoe word ik nou gerechtvaardigd voor God? Wat betekent dat? Nou, ik zeg het altijd heel eenvoudig. Hoe kan een mens nou recht staan voor God? Als zondaar kun je dat niet. Maar je bent een wetsovertreder, je hebt dingen misdaan enzovoort. Als zondaar ben je strafwaardig voor God. Zoals Paulus zegt in vers 19. Hoe kan ik nou recht staan voor God?
Wel, dat kan maar op één grond, zegt Paulus hier, namelijk op de grond die God zelf heeft gelegd, namelijk in het volbrachte werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Gerechtigheid van God is openbaar geworden, is zichtbaar geworden door het geloof van Christus. En hoe komt dat nou, broeders en zusters? Wel, omdat de Heer Jezus Christus, dat is nou weer net het verschil, de Heer Jezus is ook geboren uit een vrouw, in een lichaam van vlees en bloed. Alleen, hij was geen zondaar. Want hij is niet verwekt door Jozef. Hij komt dus niet uit de lijn van Adam, zal ik maar zeggen. Maar hij is verwekt door, ja, de Heilige Geest. Zoals Gabriel dat al aankondigde. De Heilige Geest zal u overschaduwen en hetgeen in u verwekt wordt, zal Zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Dat is het unieke van de persoon van de Heer Jezus Christus. Inderdaad, hij is mens geworden als wij. De Hebreeënbrief verklaart dat ook heel duidelijk, ook in verband met Israël. Omdat zij mensen van vlees en bloed zijn, heeft ook hij deelgenomen aan vlees en bloed om een getrouw en barmhartig hogepriester te kunnen zijn, enzovoort, enzovoort. Maar hij is niet door de wil van een mens geboren, Johannes 1, maar uit God. Door het zaad Gods. En die uit God geboren is, in hem is geen zonde, schrijft Johannes later in zijn brief. En die persoon die uit God geboren is, die kan dus ook niet zondigen. Dat is onmogelijk. En dat tekent het unieke van de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij was als mens op aarde. Hij is geboren uit een vrouw, Galaten 4 vers 4, onder de wet. Namelijk om degenen die onder de wet zijn, vrij te kopen. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 4. En daar zie je dus dat, waarom is nou de gerechtigheid van God geopenbaard in de Heer Jezus Christus, door het geloof van Christus? Wel, omdat de Heer Jezus volmaakt rechtvaardig gewandeld heeft als mens voor het aangezicht van God. Adam leefde voor het aangezicht van God, maar hij heeft gezondigd. Hij heeft Gods gebod overtreden. De Heer Jezus, de laatste Adam, zo noemt de Bijbel hem in 1 Korinthe 15, heeft gewandeld voor het aangezicht van God en heeft niet gezondigd. Sterker nog, hij heeft de zonde niet gekend in de zin van dat die zonde in hem zou zijn. Hij was geen zondaar. En hij leefde als mens onder de wet in volmaakte overeenstemming met de wil van God. Zijn leven op aarde was Gode welgevallig. Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Hij is degene die in zijn leven gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En later schrijft Paulus in verband met de verzoening, 2 Korinthe 5, hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Zie, daar heb je het. Dat is zo geweldig. En dat is, daarom is het zo geweldig om de Heer Jezus Christus te kennen. En als je deze boodschap, die Paulus zo duidelijk maakt in de Romeinenbrief, als je die gaat verstaan voor jezelf, dan kun je niet anders dan tot de uitroep komen waar Paulus zelf uiteindelijk ook toe komt. Hè? O diepte van wijsheid, hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. En later, wat een rijkdom van genade is ons deel geworden, hè. En zoals Johannes zegt, we hebben uit zijn volheid ontvangen genade in plaats van genade. We hebben nu deel gekregen aan de waarachtige genade. Tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus. En dan staat hier ook, want staat er, wij worden, wij die dus allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid van God zouden moeten missen. Wij worden om niet, voor niks dus, gratis, hè, om niet, gerechtvaardigd. Dat doen we dus zelf niet, we rechtvaardigen onszelf niet, we worden gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Het is dus een gunstverlening van God. En hoe kon God die gunst verlenen? Want ja, denk erom, broeders en zusters. Ik ga er nou niet al te diep over uitweiden, maar ik wil dit nog wel even zeggen. God is rechtvaardig, hè? En de mens had gezondigd, weet je nog? En de zonde vereist straf. En denk er nou om, God is zo rechtvaardig dat hij niet kan zeggen van, nou ja, weet je wat, ik doe wel net of ik het gezien heb. Dat kan niet. God ziet de zonde niet door de vingers. Hij is integer. God is heilig. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dat kan niet. Dus de mens heeft gezondigd. En moet de straf van de zonde ook ontvangen. Is dat gebeurd? Ja, precies. Je moet zeggen ja en nee. Dat wil zeggen nee in de zin van dat Adam zelf, of de nakomelingen van Adam, inclusief u en ik, dat God ons weliswaar er verantwoordelijk voor houdt, voor de zonden die we doen, maar tegelijkertijd gezegd heeft, weet je wat, ik zal het wel op me nemen. Over liefde gesproken. Ik zal het wel op me nemen. En zo is het gekomen. Dat hij die in de gestalte God zijnde, goden gelijk zijn, niet als een roof heeft gehad, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. De mens, Jezus Christus. Er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Hij was de zoon van Adam. De zoon des mensen. En hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons. Hij is de zondebok geworden. En het bloed van bokken en stieren kon de zonde slechts bedekken voor het aangezicht van God. Hij was het lam Gods, geslacht sedert de grondlegging der wereld. En als Johannes de Doper met zijn discipelen daar rondloopt in Israël, dan ziet hij de Heer Jezus aankomen en zegt: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Voor zover dat nog niet gebeurd is, zou u dat alstublieft heel goed in uw oren willen knopen. Ja, ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Is dat niet geweldig? Zodat God ons dus niet meer aanziet als zondaar in Adam, maar als een verloste in Christus. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. Want de wet veroordeelt. En Paulus schrijft later in de Galatenbrief dat de overtreder der wet ligt onder de vloek. En hoe moet dat nou? Want die mens zelf kan die vloek niet dragen. Wel, daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven om de wil van God te doen. Psalm 40 zegt: in slachtoffer, in zondoffer, in schuldoffer, en al die offeranden hebt gij geen behagen. Hier ben ik om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. De Heer Jezus heeft de wet vervuld. Hij is het ware voedsel door God gegeven. En als je dat voedsel eet, dan word je erdoor versterkt. En dan ontvang je er leven door. En broeders en zussen, is dat nou niet precies wat er staat in 2 Koningen 4? Ga even terug. Want de dood is in de pot. Ze konden het niet eten. Twee Koningen 4. Vers 41. Doch hij zeide, Elisa zei: haal dan meel. Ja. Bij het eerste wonderteken, weet je nog, in 2 Koning 2, daar zei hij: haal dan zout. Dat had te maken met het verbond en zo, weet je wel. Hier zegt hij: haal dan meel. En hij wierp het in de pot en zeide: schep op voor het volk opdat zij eten. En toen was er niets kwaads meer in de pot. Ja, dus als je nou eens iets hebt wat niet te eten is, ja, strooi er gewoon wat meel overheen. Nee, voelt wel. Zo gek is het allemaal niet. Het is natuurlijk een wonder. Hè? Maar het mooie is dat dat meel hier, hè, dat moet gehaald worden. En het meel, denkend aan de wet, dat kennen wij uit de wet ook, meel. Want dat is namelijk voor de toebereiding van het spijsoffer.
En u weet wel dat er in de wet verschillende offers zijn. Zondoffers, brandoffers, schuldoffers, vredeoffers, spijsoffers. En een spijsoffer die kon op zichzelf gebracht worden. Het kon ook gebracht worden bij een brandoffer of wat dan ook. Weet je wel? De regelgeving vind je allemaal in het boek Leviticus. Maar waar het om gaat, dat is dat het spijsoffer bij uitstek spreekt van de gave van de Israëlieten aan Yahweh. Ja, maar hier spreekt het natuurlijk bij uitstek van de gave van die ene Israëliet, die waarachtige Jood, namelijk de Heer Jezus Christus, aan zijn hemelse Vader. En dat heeft ook alles te maken met de verzoening. Misschien is het goed om even te lezen uit Exodus hoofdstuk 30. Nee, uit, waarom zeg ik Exodus? Leviticus moet ik zeggen. En dat woord spijsoffer, dat betekent, dat is Hebreeuws minga, en dat betekent letterlijk gave of geschenk. Ik meen dat het in Leviticus, moet ik even kijken wat staat hoor, want ik dacht. Nee hè, die is er helemaal niet hè. Ik dacht dat ik hier opgeschreven had, maar ik zie het niet staan. Oh ja. Exodus 30. Ja. Exodus 30. Gaan we even lezen. Het is een mooi gedeelte vanaf vers 11. De Heere sprak tot Mozes. Exodus 30 vers 11. De Heere sprak tot Mozes. Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij ieder voor zijn leven aan de Heere een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling. Dit zal ieder die tot de getelden gaat behoren geven, een halve sikkel gerekend naar de heilige sikkel, en deze sikkel is 20 gera. Nee, dit gedeelte bedoel ik helemaal niet. Hoe kom ik daar nou bij dan? Nou? En ik had het nu over het spijsoffer, toch? Ja, de man Gods die voorziet. Want dat spijsoffer is niet anders dan het offer. Oh, wacht eens even, ik weet al hoe ik eraan kom, broederzuster. Ja. Hou het even bij de hand, we gaan er straks weer naartoe. Ik moet eerst even naar het andere gedeelte in 2 Koningen 4 namelijk. Sorry hoor, ik ben even de klus kwijt. Nee. Ja, ja, maar goed, dat is ook een wonder, ja. Ja, haal dan meel. Ja, je zou zeggen, waar is dat dan, hè? Maar goed, het was er wel. Nee, waar het om gaat, dat is dat het meel, hè, je moet het zelf thuis nog maar eens lezen, dat heeft te maken met het spijsoffer. En het spijsoffer, dat is dan het offer feitelijk dat gebracht wordt als een geschenk aan God. Want ik wil even naar het volgende gedeelte. En dan gaan we straks nog wel even Exodus lezen. Want daar heb ik bij boven gezet genade. En dan staat er was een man gekomen uit Baal Salisa. En deze bracht de man Gods in zijn tas brood van de eerstelingen. 20 gerstebroden en vers koren. En hij zei, geef het aan het volk. Dus brood van de eerstelingen. En brood van de eerstelingen, dat heeft te maken met de eerstelingengarve. Die bed, die kent u misschien ook wel, kunt u ook lezen in Leviticus 2 bijvoorbeeld, Leviticus 23. Er staan genoeg plaatsen in Leviticus waarover de eerstelingen gesproken wordt. En de eerste schoof van de gerstenoogst, die werd de dag na de Sabbat, die volgde op het Pascha, dus op de eerste dag der week, werd die als een beweegoffer aan de Heere gebracht. Die werd verticaal bewogen voor het aangezicht van God. En daar spreekt het brood van de eerstelingen van. Heeft ook weer te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus uiteraard, die als eersteling opstond uit de dood en toen vervolgens ten hemel gevaren is. Daar is die beweging van, van die eerstelingengarf, hè, dat beweegoffer, is daar een type van, is daar een beeld van. Nou, deze man die brengt hier brood van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers koren. En dan zegt Elisa, geef het aan het volk opdat zij eten. Maar zijn dienaar zei, hoe kan ik dit aan 100 man voorzetten? Dus kennelijk waren het kleine broodjes, konden in ieder geval geen 100 mensen van eten. En hij zeide, geef het aan het volk opdat zij eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Hier gaat het om de spijziging van 100 mensen. Nou, u kent natuurlijk uit het evangelie ook wel geschiedenissen van spijziging. De Heer Jezus, de spijziging van de 5000. Met 2 visjes en 5 broden. Dat was natuurlijk ook lang niet toereikend. Ja, de Heer Jezus die brak het en hij bleef maar breken. En dat was, ja, was voldoende voor iedereen. Denk ook nog even aan, de olie in het kruikje van de weduwe, waar we het over gehad hebben. Weet je, onuitputtelijke bron, het gaat maar door. En dat staat hier ook, hè? Want de Heere zegt, men zal eten en men zal overhouden. En dan staat hier 20 gerstebroden. Dus geen 19 en ook geen 21. Het zijn de 20. En waarom staat dat er nou bij? Bovendien gaat het ook over 100 man. Dus die twee getallen die spelen hier een rol. 20 en 100. En dat is wel leuk, want die getallen die hebben ook een bepaalde betekenis. 100, dat is het getal, zoals wij dat dan noemen, het getal dat te maken heeft met het koninkrijk. Het ingaan in het koninkrijk. Oftewel, in het licht van het evangelie van het koninkrijk betekent dat behouden worden. 100 heeft te maken met de 100-voudige vrucht die God geeft. Als het zaad wordt uitgestrooid. 100 heeft te maken met de vervulling van de belofte. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon, de zoon der belofte, Isaac, geboren werd. Van Isaac staat ook geschreven in Genesis 26 dat hij 100-voudig oogste. Nou ja, goed. Getal 100. Daarnaast ook het getal 20. En 20, dat is een getal, dat wilde ik dus even met u lezen uit Exodus. Dus daar gaan we nu even naartoe. Want dat heeft ook een bepaalde betekenis. Lees maar. Ja, er staat dus in Exodus 30 vers 11. De Heere sprak tot Mozes. Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij ieder voor zijn leven aan de Heere een zoengeld geven. Ja, verzoeningsgeld. Het werd ook wel hoofdgeld genoemd. Wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling. Dit zal ieder die tot de getelden gaat behoren geven. Een halve sikkel, gerekend naar de heilige sikkel. En deze sikkel is 20 gera. Dan heb je datzelfde getal 20. Ieder die tot de getelden, een halve sikkel is de heffing voor de Heere. Ieder die tot de getelden gaat behoren van 20 jaar oud. En daarboven zal de heffing voor de Heere geven. He, dus die 20 gera is een heffing. En dat wordt hier genoemd een zoengeld. Je zou kunnen zeggen, die 20 gera, dat is de prijs voor de verzoening. En dan staat er ook nog bij in vers 15. De rijke zal niet meer, nog de arme minder geven. Dan een halve sikkel. Om die te geven als een heffing voor de Heere. Ter verzoening voor uw leven. Daar heb je het. Die 20 gera staat dus voor de verzoening van uw leven. En gij zult het geld der verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst. Het zal voor de Israëlieten tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren ter verzoening voor hun leven. En wat nou zo aardig is, en dat komt in die geschiedenis van 2 Koningen 5 en ook naar voren, dat is dat dat getal van 20 daar niet voor niks genoemd wordt. He, kennelijk heeft dat te maken niet alleen met het spijsoffer, het meel, het koren waaruit het brood bereid wordt, maar heeft het ook alles te maken met de verzoening die door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. Want daar heeft het natuurlijk uiteraard betrekking op. En het aardige is wel, maar dat is eventjes een wetenswaardigheid die ik er even bij noem. Dat u weet wel dat de letters in het Hebreeuws, hè, die hebben niet alleen maar een betekenis, maar die hebben ook een getalswaarde. Hè, de Alef, dat is de eerste letter, getal 1, de Beet, getal 2, de Gimel, getal 3, Dalet, 4, He, 5, nou zo gaat dat maar door. En dan kom je op een gegeven moment bij de letter Kaf. Hè, en de Kaf, bij ons de K zouden wij zeggen, hè, die heeft als getalswaarde 20. En het aardige is nu dat het woord Kaf bestaat eigenlijk in het Hebreeuws uit twee letters, de K en de V. He, want die A dat is een klinker, Hebreeuws is een medeklinkertaal, dus de K en de V. Dus het woord Kaf heeft als getalswaarde 20 en het bestaat uit twee letters, namelijk de Kaf en de V, de 20 en de 80, bij elkaar opgeteld is 100. Dus in dat Kaf zit niet alleen die 20, maar ook die 100. En het aardige is nu dat het woord Kaf, K-A-P-H dus, hè, Kaf, dat zit ook in het Hebreeuwse woord voor verzoening. Ja? Gaat er een lampje branden? Want het Hebreeuwse woord voor verzoening, dat kent u wel, misschien in een wat andere vorm, maar dat is kafar. Kafar. Dus het is het grondwoord waar het woord verzoening vandaan komt. U kent dat woord namelijk in de uitdrukking de Yom Kippur. Weet je wel? Yom Kippur. Ja, dat is letterlijk Yom Kafar. Dat wil zeggen namelijk de dag van de verzoening. De verzoendag. En de verzoendag is bij uitstek de dag die wijst op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En om tot de getelden van het volk van Israël te behoren, moest er dus dat zoengeld als een heffing voor de Heere worden betaald. En dat maakte niet uit of je nou rijk was of arm. Voor ieder was het een gelijk bedrag. Dat is ook opmerkzaam, want de Heere God had heel wel ook oog voor de armen onder het volk. Als het bijvoorbeeld met de offeranden zo is dat bepaalde offeranden vereisen dat er bijvoorbeeld een stier geofferd moest worden, dan mochten arme mensen die geen stier hadden, die mochten met een paar tottelduiven komen of zo. Dat had voor God dus net zoveel waarde. Maar hier moeten zij zowel rijk als arm dezelfde prijs betalen. Nou, welke boodschap zit daar nou in? Nou, want dat de Heer Jezus Christus voor iedereen hetzelfde tot stand gebracht heeft. Hij is voor rijken en voor armen, is hij degene die de verzoening tot stand gebracht heeft. En dat niet alleen, broeders en zusters. Die verzoening, dat betekent niet alleen maar dat er zeg maar de relatie met God hersteld is, maar dat betekent ook dat er vervolgens ruimte voor God ontstaat om te zegenen. Zoals hier staat in vers 43 van 2 Koningen 4. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Als ik dat zo zeg, hè, moet u dan ook ergens aan denken? Ik wel nog. Toen ik dat zo las, toen moest ik gelijk aan de woorden van de Heer Jezus denken. Want men zal eten en overhouden. Daar heb je. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Waar staat dat? In Johannes hoofdstuk 10. Dat is die hele bekende geschiedenis van de goede herder. En daar ga ik mee eindigen. Ik ga het ook niet allemaal meer lezen. Ik ga het alleen nog even zeggen. Prachtig mooi. Johannes 10. De Heer Jezus die schildert aan een schaapskooi. En dan zie je dat die schapen, die zitten allemaal in die kooi. En die kunnen daar niet uit, want ja, er zit een muur omheen. En de enige opening die er is, daar ligt een deurwachter in, weet je wel. Dus die schapen, die zitten er. En het was een hele, praktisch gezien ook een hele goede voorziening voor de nacht, hè. Herders brachten hun schapen in zo'n schaapskooi, werden ze beschermd voor wilde dieren enzovoort. En dan, als dan de ochtend eraan kwam, dan kwam de herder der schapen, die kwam daar naartoe om zijn schapen te halen. En dan leidden die ze uit de schaapskooi. En dan gingen die schapen die herder achterna en dan bracht hij ze in grazige weiden. Hè, want daar was de overvloed. En dan gaat de Heer Jezus zichzelf eigenlijk verkondigen als de herder. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Dat is die verzoening. Hij is gestorven tot een verzoening voor al onze zonden, schrijft Johannes later in zijn brief. Maar dat niet alleen. Hij is niet alleen gekomen om leven te geven. Hij is ook gekomen om overvloed te brengen. He, daar spreekt die spijziging van die 100 man van. 20 gerstebroden. En wat koren. En het is kennelijk toereikend voor iedereen. Waarom? Omdat de Heere het zegt. Ze zullen eten en overhouden. En zo zegt de Heer Jezus. Ik ben de herder des schapen. Ik ben de deur. Ik ben die opening. Wie door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. En dat type vind je hier terug in 2 Koningen hoofdstuk 4. En daarom heb ik er boven geschreven, boven die ene wet en boven dat tweede gedeelte genade. En als je de genade van de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, wat betekent dat dan? Wel, dan betekent dat dat je niet alleen deel gekregen hebt aan het leven. Nieuw leven. Maar dat je ook deel gekregen hebt aan de overvloed. Natuurlijk geldt dat in de eerste plaats voor Israël. En de dag van de overvloed die Israël ten deel zal vallen, die moet nog komen. Dat is toekomstmuziek. In de toekomst zal het volk van Israël hem zien zoals hij werkelijk is. En ze zullen in relatie met de Heer Jezus Christus geleid worden in grazige weiden. Ze zullen eten uit de hoorn des overvloeds zoals God voor hen bestemd heeft. Voor ons precies zo. We hebben het leven ontvangen. We mogen leven van de overvloed. Vandaag is dat nog allemaal in geestelijke zin. De overvloed die komt eigenlijk tot ons door het woord. Ja? Zij hielden over naar het woord des Heren, staat er. En als het gaat om de overvloed waar wij deel aan hebben, ja, dan hebben we dat allemaal door het woord. Wij weten van de Heer Jezus, van zijn heerlijkheid. Wij weten van de toekomst. We weten dat we in de toekomst delen zullen in zijn heerlijkheid, enzovoort, enzovoort. In de praktijk moet het ook voor ons nog allemaal gestalte krijgen. Want nu leven wij nog in de tegenwoordige tijd van het lijden. En dat manifesteert zich in alle opzichten, ook in het leven van gelovigen. Maar, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat de tijd van het lijden, waar we nu ondergaan, niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons wordt geopenbaard. Moet je voorstellen, eerst mensen, zondaren, die de heerlijkheid Gods moesten derven. En nu mensen, verloste mensen, kinderen van God, die bestemd zijn om de heerlijkheid van God te ontvangen. En zo schrijft Paulus in de Kolossenzenbrief, 3e hoofdstuk. Als Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is genade. Dat is overvloed. Tot zover. We laten het hierbij, broeders en zusters. Het zal al tijd zijn zo'n beetje, of niet? Ja. Misschien dat we zo nog een slotlied gaan zingen, want er zal wel een collecte gehouden worden, denk ik. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken ook aan het einde van deze avond. Heer, dat we in alle rust en vrijheid zo bij bezig mochten zijn met de dingen van u. Heer, dat is een geweldig voorrecht. En we danken u voor die blijde boodschap die door uw woord ook tot ons komt. Danken u voor de wonderen waar we vanavond ook weer getuigen van geweest zijn door uw woord. Heer, en dat u daarin ook altijd weer die boodschap van verlossing, van leven en overvloed hebt neergelegd. Heer, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor hem die de verzoening tot stand gebracht heeft. En dat we nu daar deel aan mogen hebben. Dat hij de prijs heeft betaald. En dank u wel, Heer. Dat we niet alleen deel hebben aan die verzoening. Maar dat we ook deel hebben aan de overvloed die daaruit voortvloeit. U hebt het ons allemaal gegeven, Heer. Er is geen enkele roem in onszelf. Het is alleen maar uw naam. We daarvoor mogen eren. U mogen we danken en loven en prijzen. Heer, en dank u wel dat dat ook de boodschap is, de blijde boodschap, het evangelie. Dat we dat ook uit mogen dragen naar mensen.
En we bidden u, Heer, dat nog velen de Heer Jezus mogen leren kennen als hun verlosser en Heer. Mogen gaan zien wie Hij werkelijk is. Dat u in Hem het leven gegeven hebt en alle overvloed die daarbij hoort. Heer, zo wil u danken voor deze avond. Wilt u zelf ook de naprediker van uw woord zijn in onze harten. En dank u wel, Heer, dat u ook met ons meegaat van hier. Geleid ons ook op weg naar huis en ook voor de komende tijd mogen elkaar aan u opdragen. Dank u wel dat u meegaat, dat u er altijd bent. Heer, zegen ons en stel ons ook tot zegen. En kom zomaar tot uw doel in het leven van ieder van ons. Dat is onze bede, uit genade. Amen.